maar die videotheek was voor mij een soort mooie metafoor om een veel breder verhaal te vertellen. Vooral over die illegale beginperiode. Omdat het einde van videotheken ook over illegaliteit gaat. Want toen ging het grote publiek ging downloaden en dvd's kopiëren. Ja. En toen was het klaar. Dus het hele videothekenverhaal begint illegaal en eindigt illegaal. En dat is een mooie paradox, ja, zeg maar.
Je hoorde zojuist de Rotterdamse filmmaker Gijs Larivière.
Ik zie Rotterdam ook als een patiënt, weet je wel. Als een personage die zichzelf snijdt. En als jij psychiater bent. Je hoeft er niet eens psychiater voor te zijn. Maar als je iemand ontmoet die zichzelf snijdt, dan weet je van, ja, jij hebt hulp nodig. Jij hebt een trauma.
Ja.
Nou, en wij zijn opgegroeid in een stad met een trauma.
Ik ben Sherif Nasser en in deze nieuwe podcast duik ik met Rotterdamse filmmakers de diepte in. Welkom bij Filmpodcast Rotterdam. In aanloop naar de 54ste editie van Internationaal Filmfestival Rotterdam presenteren Open Rotterdam, IFFR en Filmplatform Rotterdam Filmpodcast Rotterdam. Een nieuwe podcast waarin ik in 3 afleveringen in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. We trappen dus af met een speciale festivaleditie. We gaan praten over hun films, over hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze nu zijn. En over het Rotterdamse filmklimaat. Mijn naam is Sherif Nasser. Ik ben regisseur en schrijver van meerdere films en series, waaronder mijn meest recente film El Hoop. Daarnaast ben ik stand-up comedian en blijf ik zoeken naar andere wegen om verhalen te vertellen. Ik ben nooit uit de stad Rotterdam weggegaan en zelfs tijdens mijn studie aan de Filmacademie hier blijven wonen, omdat dit toch echt als mijn thuis voelt en het de stad is die me het meest inspireert. Ik maak me ook al jaren hard om van Rotterdam een filmstad te maken en zie dat de stad er rijper voor is dan ooit. Maar ook dat er nog genoeg obstakels te overwinnen zijn. Samen met mijn gasten, allemaal Rotterdamse filmmakers, wil ik het over dit alles uitgebreid gaan hebben. Dit is Filmpodcast Rotterdam, de IFFR special. In de derde en laatste aflevering van deze festival special, Gijs Larivière. Gijs is beeldend kunstenaar en maakte al eerder onder andere de films New Neapolis, Malin TV en Rotterdam 2040. Zijn nieuwste film, Videotheek Marco, draait op het IFFR als onderdeel van het focusprogramma Hold Video in Your Hands. Gijs, welkom. Ik kende je eigenlijk van je films en kwam er daarna achter van, oké, je hebt ook af en toe een boek bij. Wat voor mij voelde als een boek bij een film, maar dat bleek een film bij een boek. Maar je bent eigenlijk beeldend kunstenaar. Hoe zou je jezelf...
Beeldend kunstenaar, ja. Dat is gewoon mijn hoofdberoep, zeg maar. Dat is mijn branche, zeg maar, waar ik vanuit... waarvanuit ik werk, vanuit die vrijheid, zeg maar. Ik ben van de Willem de Koning Academie afgestudeerd in 2000... En sindsdien ben ik beeldend kunstenaar.
Ja.
En af en toe maak ik dus een film of een boek. Weet je, dat is allemaal voor mij één ding, zeg maar. Ja.
Eén ding
een ander medium, een ander platform, een ander publiek. En werkt ook weer anders dan een galerie of een museum. En dat vind ik juist wel fascinerend. Uiteindelijk gaat het alleen maar allemaal over dat je verhalen wilt vertellen aan publiek, weet je. Maar dat kan op verschillende manieren. En een film is heel anders qua tijdsbeleving dan een tentoonstelling.
Ja, zeker.
Ja, dat is leuk om mee te spelen of daar de vrijheid in te nemen of te vinden, ja.
Ja, want je nieuwste film heet ook Videotheek Marco.
Ja.
Het gaat eigenlijk over...
Lekker Hollands.
Ja, precies. Ik vond het meteen al goed pakken. Ik kende hem eigenlijk nog niet, maar het gaat eigenlijk over de opkomst en ook weer eigenlijk het snelle verdwijnen ineens. Het plotselinge verdwijnen van de videotheek in de Benelux. Ja, we hebben ook een audiofragment van de curator die een film heeft geselecteerd en ook vertelt waarom. Laten we er naar luisteren.
Hoi Sherif, ik ben Zolaan Sokac en ik ben deze editie van het IFFR gastcurator van het RTM-dag. Ik zou Videotheek Marco van Gijs Larivière aanraden. Ik vind het heel erg bijzonder hoe hij eigenlijk ons in de tijdreis brengt van jaren 60 tot nu en de tijdreis in de wereld van videotheken. Alle bijzonderheden van een VHS komen naar voren en voor mij voelt het eigenlijk een bijna nostalgische reis in de jaren 90, naar mijn jeugd, waar ik heb heel erg VHS gekeken. Naast een heel goede historische verhaallijn viel me heel erg ook op dat videotheken ook een heel erg sociale aspecten hebben gehad. En wat zij eigenlijk ook hebben toegevoegd aan de buurt waar ze waren. Het was een ontmoetingsplek voor jong en oud en voor iedereen om films te kiezen en ook erover te kunnen te praten. Zoiets heb je helaas tegenwoordig niet meer met de opkomst van Netflix.
Even om te beginnen, die plek, Video Marco, wat was dat voor jou?
Nou, Videotheek Marco is voor mij ook een metafoor geworden. Maar ik zal eerst vertellen waar die zat. Hij zat in metrostation Churchillplein Beurs. Dat is nu gewoon Beurs. Ja. Maar vroeger heette het Churchillplein en Beurs. En dat kwam door die nieuwe lijn die opende in, uit mijn hoofd, 283. De West-Oost metrolijn. En die verbinding van Noord naar Zuid was ouder. Maar daardoor had je dus twee metrostations die één werden. Churchillplein Beurs. En ja. In die overgang zitten een aantal winkels. Die zitten er nog steeds. Daar kwam op een gegeven moment niet gelijktijdig, maar een jaartje daarna of zo, opende daar een videotheek. En dat is natuurlijk een te gekke plek, omdat die onder de grond zat. En in die begintijd van videotheken stonden de videotheken er niet zo best voor. Want heel veel videotheken kopieerden films. Er waren allemaal illegale banden. En hun hadden heel erg humor dat zij adverteerden in de Gouden Gids met Videotheek Marco, legaal onder de grond. En dat vond ik dan behoorlijk geniaal en grappig.
Toen al.
Ja, en dus dan zit je ongeveer in de periode van 86. Nou, ik zat vanaf 1989 op de grafische school en ik moest elke dag dat metrostation nemen. En dus elke dag stapte ik daarover. Dus ik liep daar heel vaak voorbij. En daarvan ken ik het. Ik ben daar nooit lid van geweest. En later is het een Cinerent geworden. Jou wel bekend. En nu zit daar al heel lang geen videotheek meer natuurlijk. Maar die videotheek was voor mij een soort mooie metafoor om een veel breder verhaal te vertellen. Vooral over die illegale beginperiode. Omdat het einde van videotheken ook over illegaliteit gaat. Oh, want toen ging het... Of dat is grappig. En dus dat zit ook allemaal in de film. Maar ook, ik kan best wel veel vinden, materiaal in archieven. En daar ben ik redelijk obsessief verslaafd aan. Maar Videotheek Marco, daar een foto van vinden, is echt heel moeilijk. En ik heb echt alles geprobeerd. Dus daar gaat die film ook over, zeg maar. Dus het oneindige diggen, zeg maar. Het is bijna hip-hop, zeg maar. Dus je kan het vergelijken met in platen graaien naar de juiste sample.
Een pareltje.
Ja, maar dat heb ik dus met foto's en bewegend beeld. En,
Is het dan ook vooral de mystiek voor jou als herinnering, dat Video Marco? Want je kwam er, je was er niet lid, maar dus ja. Het is meer de mystiek van die plek? Of?
Ja, ook omdat het op zo'n gekke plek zat. Want de meeste videotheken zaten natuurlijk gewoon in het straatbeeld. En deze zat onder de grond. Dat vind ik grappig. Dat is dus ook het frappante, dat iedereen kwam in de videotheek. Dat zoiets in zo'n korte tijd weer verdwijnt. Weet je? Dus dat het maar drie, laten we zeggen, een kleine vier decennia heeft bestaan. En er zijn er nog een paar, begrijp me niet verkeerd. Maar daar kan je bijna met niks vergelijken. Het enige waar je het mee kan vergelijken is een telefooncel, maar die hebben langer bestaan. Weet je, die werden ook heel goed gebruikt. Maar ik weet niet waar je het voor de rest mee kan duiden. Weet je, dus
dat zo snel zo groot werd en niet meer weg te denken en ineens is het weg.
Ja, en dat vind ik, wat zegt dat over ons, over de samenleving, over de veranderende stad? Dat zijn allemaal gedachtes die in die film verwerkt zitten. Maar ook bijvoorbeeld, je moet je voorstellen als je uit een kleinere plaats komt, elders in het land waar nooit een bioscoop heeft gestaan. En dat daar ineens een videotheek opende. Ja, dat was een reisbureau, weet je. Dan kon je een. Zag je dus dat de wereld veel groter was dan je schoolplein.
Ja,
dus videotheken waren. Het heeft ook een educatieve functie. En wat ik heel erg mis, is de bibliotheekfunctie van de videotheek. Dus dat je in één oogopslag zag wat er allemaal niet werd gemaakt in de wereld, weet je wel, aan films. En geschiedenis, filmgeschiedenis. En dat is nu, verslechterd. Als ik met jou vanavond legaal een paar goede classics wil zien en huren, dan moet je lid zijn van 25 platforms. En dan staan ze er misschien nog niet allemaal op.
Ja, dat klopt. Want dat snap ik. Want dat heb ik ook altijd met die... Ik was laatst bijvoorbeeld, wilde ik van een bepaalde maker films zien. Maar dan bij de een moet ik kijken bij de ene streamer. Dan weer bij de andere staat die film, dan weer bij die. Ja. En ik ben zelf ook het overzicht kwijt. Ik helemaal gek word van, oh ja, Old Boy staat daar. Maar dan staat de andere film weer daar. En
ja,
dus,
dat was vroeger dus wel beter.
Ja.
En dat is dus iets anders dan nostalgie. Dat was gewoon beter. Punt. En dat heeft allemaal precies met rechten te maken. Uiteindelijk, denk ik, over 10 of 20 jaar zal het wel naar zo'n soort systeem gaan, weet je wel. En daar willen mensen ook wel echt voor betalen.
Ja, maar dat is nu nog een soort bureaucratisch gebeuren. Van hoe kom je al die rechthebbenden. Het wordt eigenlijk moeilijker gemaakt dan het vroeger was, zo lijkt het.
Ja, als je vroeger naar de Filmfreak ging op de Vierambachtstraat, die hadden films op ook op genre, maar ook op regisseur. Ja. Dus daar kon je een heel oeuvre afvinken. Nou, dat is toch te gek.
Maar
de educatieve functie van filmgeschiedenis is superbelangrijk.
Absoluut.
Ja.
Ja, want daar wordt inderdaad vaak geen rekening mee gehouden. Maar je bent eigenlijk begonnen. Hoe is het begonnen? Want je bent niet begonnen met de film.
Nee, ik had eerst een boek gemaakt. Deze dus, Home Video.
Ja.
Videotheken en video in Groot-Rotterdam. En dat is eigenlijk allemaal gemaakt tijdens het eerste jaar van COVID. Want toen waren we veel aan het streamen. En toen miste ik ineens heel erg de videotheek. Oh, omdat je naar buiten moet gaan, je best ervoor moet doen. De sociale functie, zeg maar. Omdat natuurlijk de hele... we leefden toen een soort sociale paradox. En ik ging ineens de videotheek daar als een soort van metafoor. Omdat we zoveel aan het streamen.
Ja.
Dus toen dacht ik, hey, ik ga even kijken wat ik online kan vinden bij het stadsarchief aan foto's. En toen zag ik, die spoeling is heel dun. En toen werd ik gierig. Want toen werd dus de kiem gelegd voor mijn zoektocht. Want ik wist, er waren heel veel videotheken.
Ja.
En hoe kom ik aan die foto's? Dus toen is eigenlijk mijn gekte begonnen om die foto's te vinden.
Ja, maar zo'n gekte. Want je start, maar je kunt dus maar weinig foto's vinden.
Ja.
Hoe ga je dan aan het werk? Hoe ga je er wel aan komen?
Dat is de leuke opdracht die ik mezelf heb gegeven. Dus oproepen plaatsen in lokale kranten en buurtkrantjes.
Dat werkt nog wel dus?
Dat werkt nog wel.
Zeker tijdens COVID.
Ja, zeker tijdens COVID. Facebookgroepen. Ik ben lid van alle Facebook... Ja, elke wijk uit Rotterdam heeft zijn eigen Facebookgroep. En die posten allemaal foto's van de buurt, bijvoorbeeld over Schie.
Vandaan kom, ja.
Ja, dus proberen in aanraking te komen met families die een videotheek runden. En zo ben ik, zo is dat boek waterdicht geworden, weet je. Hier staan 135 verschillende videotheken in op de foto. Er waren er meer.
Uit Rotterdam?
Uit Rijnmond. Ja, er waren er meer. Dus het is oncompleet. Maar dat kan ook niet, want niemand weet hoeveel videotheken er ooit hebben bestaan in Rotterdam. Want heel vaak een zaak kreeg op een gegeven moment een andere naam. Dus in hoever tel je? De grap is dat van sommige videotheken bestaan gewoon geen foto's. Ik heb bijvoorbeeld een vrouw ontmoet uit Feyenoord. Die had 4 zaken. Ik zeg, wil je niet in het boek? Ze zegt, nee, dat is het niet. Ik heb gewoon geen foto. Het is niet vastgelegd.
Ja.
En dus, nu leg je meer vast omdat je zo'n telefoontje had. Maar dat hadden we vroeger niet. Dat is 1. Ten tweede, als je ergens 10 jaar werkt en je gaat weg naar een andere baan, heb je wel een foto van jezelf dat je daar werkt.
Ja.
Ook al zat je achter de computer. Heel veel mensen niet eens. Nou, dat geldt dus ook voor mensen in een videotheek. Vaak pas kwam ik achter dat ze foto's gingen maken als ze een grote filiaal gingen betrekken. Gingen ze verven en dan was de gevel af. Kiki, nou, dat was die. Maar ja, die liggen ergens in de schoenendoos. Dus ik moest die schoenendoos vinden. En zo is dat boek, zeg maar, gemaakt. Maar dat materiaal ligt niet bij archieven. Ja, daar ligt wel wat.
Nee, maar heel veel heb je dus via.
Ja.
En hoe weet je nou... Ik bedoel,
Hoe weet je? Nou ja, je gaat Gouden Gidsen af. Dan zie je vanaf 1980 zie je het per jaar groeien.
Het is echt straten, obsessief.
Ja, en dan ga je straten zoeken. Je kan dus via straten kan je in archieven zoeken dat je per ongeluk een foto vindt van een videotheek. Weet je wel? En zo heb ik er ook een aantal gevonden natuurlijk. Toen wist ik, toen ik dit boek had gemaakt, van zo, ik was zo moe. Dat ik dacht, daar zit wel een film in. Want het is leuk om te laten zien. Maar als het al heel moeilijk is met, ja, met stilstaand beeld. Laat staan met bewegend beeld. Maar goed, dat, ja, weet je, bloed gekruipt waar die ga ik al. Dat avontuur ben ik toch aangegaan.
Ja, het is gelukt, weet je wel. Want die,
ja, want die film, ik heb echt met fascinatie zitten kijken. En wat ik heel tof vond, was dat het ook niet voelde als een soort van... vroeger was alles beter en een sentimentfilm. Maar ja, je wordt echt meegenomen in die tijd. Ja, er zit zoveel liefde in. Het wordt nooit saai, maar ik was verbaasd over hoeveel je hebt gevonden.
Ja.
Want het gaat verder dan alleen maar, nou, kiek je dit, kiek je dat. Ja. Van die videotheek, die videotheek. Maar ook een gevoel van de tijd.
Ja.
Maar ja, het gaat van... nieuwsberichten tot een reclame met Anita Meijer. Hoe vind je dit allemaal?
Ja, dat is moeilijk om uit te leggen in woorden achteraf. Heel veel dingen gaan op gevoel. Maar het is dus heel veel kijken in archieven. Heel veel wel in beeld en geluid kunnen vinden in Hilversum. Maar het probleem is, zij hebben dan een keyword systeem. Het woord videotheek is zeg maar ontkracht. Want dat gebruiken ze ook, of misbruiken ze ook voor alle afleveringen van Zeggen ze A of zo. Dus als je het woord videotheek intypt, krijg je echt zo belachelijk veel hits. Dus je moet heel anders gaan zoeken in hun systeem. En ik heb dat dus heel veel gedaan. Maar ik ben ook bij alle regio-archieven aangeklopt. Alle regio-omroepen, dus zoals Open Rotterdam... TV Rijnmond, maar zo heb je natuurlijk in Nederland heel veel lokale omroepen. Die hebben vaak ook nog juweeltjes liggen. Zeker van de laatste videotheekhouders in hun provincie.
Ja.
En want toen ik dit boek maakte en toen dat uitkwam... had je ongeveer nog 20 videotheken in Nederland. En sommige dacht ik wel van, ja, die wil ik wel vastleggen. Maar in de periode dat toen ik echt ging beginnen met die film... waren de meeste al dicht. Dus het ging al ook weer heel snel.
Ja, ja.
Toen dacht ik, fuck, ik ben net te laat. Maar dan kon ik dus dat gelukkig oplossen met bijvoorbeeld... dat er een regio-omroep dat had vastgelegd van die bewuste videotheek. Dus ja. Ik was heel dankbaar daarvan. En blij dat hun de moeite hebben genomen om dat nog te hebben vastgelegd. Bijvoorbeeld de laatste Videoland van Nederland... die nog het oude logo hanteerde, was in Groningen. Die is uit mijn hoofd 2023. Ja. Ja, dus daar was nog wel, dat is vastgelegd. Maar die wilde ik eigenlijk zelf vastleggen. Maar ik was dus net te laat voor die videotheek, weet je wel. Maar dat heb ik dus wel zo kunnen oplossen. En zo moest je dus heel de tijd... De laatste videotheek waar ik zelf was in Leeuwarden. En die is had ik begin dit jaar gefilmd. En van de zomer, of eind lente, was die zelf al dicht gegaan. Dus was ik net op tijd. Dus die film is eigenlijk net op tijd gemaakt. Zo kan je het ook zeggen.
Nou,
stellen.
Inderdaad, want dat viel me wel op. Dat
een jaar later wordt heel moeilijk. Ja, ja.
Precies, heel veel plekken die je toch nog hebt kunnen... vinden.
Ja.
Waar allemaal het einde. Want is in Nederland nog een videotheek open?
Ja, je hebt zelfs in Rotterdam nog een Bollywood videotheek.
Oh, ja.
En die zit in de film. Ik ga niet nu verklappen waar die is, want er gaat Open Rotterdam met die primeur er vandoor. En, maar dan moeten mensen eerst die film gaan kijken. Maar er zijn nog erotische videotheken, maar die verkopen eigenlijk alleen dvd's. En mensen bestellen dat toch allemaal online. Maar die zijn er nog wel, erotheken. Dan heb je nog... er zijn bijvoorbeeld in... even om bij de regio te blijven, in... Schiedam en in Vlaardingen heb je twee videocorners. Die heten nog zo. Alleen... daar kan je geen dvd's meer huren.
Oh,
die hebben ze in covid-tijd eruit gedaan. Maar dan kan je wel de post doen en en patat. En bijna een soort avondwinkels. Maar die heten wel videocorner. Vind ik wel grappig.
Ja, dat is een overblijfsel.
Overblijfsel, ja. En dan heb je nog in ook in de buurt De Lier. Filmclub De Lier. Die is helemaal overgegaan op speelgoed. Maar die heeft nog wel een top 100 rekje met dvd's voor de echte fans.
Oh ja. Die maar kan te kopen dan.
Nou ja, ik denk als je het mag lenen, als je het echt wil, dat die zegt, tuurlijk, weet je wel. Maar die.
Dus en de bibliotheek is daar dan nog.
Bibliotheken
een laatste,
hebben ook nog, die hebben ook nog films. En zo zijn er nog wel een paar van dat soort vergelijkbare verhalen. En dan heb je bijvoorbeeld in Brussel heb je een hele mooie, die is onlangs verhuisd, Video Express. En die zit ook in de film. En dat is echt een. een promo voor de videotheek anno nu, weet je. En het loopt.
Het gegeven lijkt me wel mooi. Denk je dat het ook nog terugkomt, dat er een vorm komt dat we elkaar weer opzoeken? Want dat is voor mij wel het toffe. Dat je, ja, het cafégevoel bijna. Dat je bijna een finoloog weet over wijn en zegt, jij houdt hiervan, dan heb ik dit voor je. Dat...
Ja, nou ja, bijvoorbeeld hoe Kino dat aanpakt als een bioscoop, dat je daar dat het daar heel gezellig is, weet je wel. Ja. Dat je wat kan eten en mensen komen daar graag.
Zeker.
Die hebben dat natuurlijk slim ingezien.
Ja, ja, ja. En ook dat... klassiekers laten zien, zoals Ghostbusters met Halloween of weet ik het wat.
Ja, dan kan je natuurlijk dus filmhuizen zullen altijd blijven bestaan, zeker in steden.
Ja.
En wat ik ook interessant vind aan de videotheek, en wat vaak dan wordt vergeten als daar iets over wordt gezegd of in wat voor context dan ook. En zeker in de grote steden, in de Randstad. Migrantenvideotheken. Dus we hadden hier Marokkaanse videotheken, Chinese videotheken, Turkse videotheken. Weet je wel, Hindoestaanse videotheken. Ja, dat is toch te gek. Ja. En dus daar heb ik ook allemaal materiaal van verzameld en mensen van ontmoet. En daar hoorde ik weer allemaal verhalen die voor mij weer nieuw waren. En waar ik nooit echt bij stil stond. Zeker in de tijd voor de schotelantenne. Wilden mensen gewoon televisie... Ja, soaps of opnames of voetbalwedstrijden uit hun moederland zien. Dus dat was een heel distributienetwerk. Vaak allemaal gekopieerd, natuurlijk allemaal hartstikke illegaal. Maar was on-demand aan van alle letteren, weet je wel. Dat is toch te gek. En op een gegeven moment kwamen die schotelantennes en werd het allemaal wat makkelijker. Maar dat was dan weer slecht voor die videotheken. Terwijl die hadden natuurlijk wel een enorme functie in een soort sociaal... netwerk, weet je, van een praatje en een stel ik me zo voor. Ja. Maar ik hoorde dus van een Turkse jongen, dat is een gozer uit Rotterdam, die heeft de grootste videocollectie van wat ik ooit heb gezien. Die heeft iets van 9000 films en echt de bizarste kung fu collectie. Ongekend, museaal. En die vertelde mij van ja, hij kende dus een Turkse man die ging heel vaak naar Istanbul, weet je, elke twee weken. En die kwam dan terug met allemaal tapes. En die weet je, dat was gewoon zijn job.
Ja.
Een soort on-demand man, weet je wel. Ja. Dat is toch te grappig.
Ja, absoluut. Ik bedoel, maar dat vraagt me
dat
wel.
Dat is ook video, zeg maar. Ja. Dus dat is heel democratisch, zeg maar. Terwijl nu is video heel ondemocratisch. We worden al de hele tijd vastgelegd. En overal zijn camera's. Video is helemaal niet meer leuk.
En voor mij is ook te veel video.
Hè?
Het is niet overzichtelijk meer. Je kan kijken wat je niet kan kijken. We komen straks nog even terug op de film. Maar ik wil eerst eigenlijk meer weten over de maker, Gijs. Hoe kwam je eigenlijk ooit tot het punt dat je dacht... ik ga een film maken. Deed je dat al daarvoor in vrije tijd? Of was
Ik was tijdens de academie was ik videojockey, VJ, in clubs.
Oh, wow.
En in Nighttown had ik een vaste avond. Was ik onderdeel van een collectief, dat heette Cut-Up. En... dat waren ongeveer een stuk of 10 VJ's onder leiding van Geert Mul. En daardoor heb ik het VJ'en geleerd, zeg maar. En daar was je eigenlijk de behangplakker van een discotheek, weet je wel. En op een gegeven moment werd ik dat zat, omdat ik dacht van ja, als de beelden op zwart gaan, dan klaagt niemand. Maar mensen gaan wel klagen als de muziek stopt, weet je. Dus je bent een toegevoegde waarde, wat natuurlijk prima is. Maar ik heb daar wel over van geleerd, vooral loopjes maken. En dus video en het spelen met video. En dan heb je het over de periode 97-2002. Dus dat is lang geleden.
Ja, maar
dus daar is wel de basis gelegd voor mij voor video. En het denken over bewegend beeld. Maar toen kon ik nog niet een heel een wat langer verhaal vertellen. Filmisch, zeg maar. Mijn eerste film is van uit mijn hoofd 2009... Het heet 12, A Film About the Fred Click. Dat is een documentaire van 50 minuten over 12 skateboarders. Die heeft ook op het IFFR gedraaid in 2010, aan mijn hoofd. Dus daar is wel de kiem gelegd van... oh ja, ik kan volgens mij films maken, weet je. Nog een beetje bescheiden, klein.
Maar er heeft wel een tijd tussen gezeten dat hij gemaakt is... en op het IFFR heeft gedraaid.
2009 was mijn eerste.
Oh, 2009, dan hoorde ik... Maar...
En toen, daarna heb ik dus nog 4 films gemaakt. Dit is mijn 5e film. Ja, videotheek maken.
Maar grappig, die hele VJ-periode. Ja, ja. Ik heb dat ook nog even een tijdje gedaan.
Okay.
Ik weet dat ik ook nog op een gegeven moment op een afterparty stond te mixen. En echt de enige die naar mijn beeld keek was één gast die helemaal uit zijn plaat was. Die zo met zijn armen gespreid aan het vliegen was. Kijkend naar beelden die door de lucht gingen en alles. En dat ik dacht, oké, dat is mijn publiek.
Ja.
Maar heb je ervaren dat mensen er wel echt in zaten? Zo, want ik zat nog niet op de goede feest.
Ja, een beetje. Maar wat ik leuk vond was dat je... Ik was altijd heel gek van televisie. En dat medium en natuurlijk de videorecorder. Maar gewoon, ik was mijn eigen televisiestation, zeg maar. Zo'n avond. En dat vond ik te gek, weet je wel. Ik was een broadcaster, zeg maar. En eigenlijk verklaart het ook de gekte van nog zo'n videothekenboek... of die film die ik nu heb gemaakt. Want het is wel ook een knipoog naar die tijd natuurlijk.
Ja.
Ja.
Maar wat ik me afvroeg, wanneer denk je, ik heb, want er zit zoveel in, dat ik echt denk, ja, maar wanneer stop je? En, maar ook,
hoe maak je die film?
Ja, en hoe vind je, wat jij hebt het net over Zeggens aan, maar er zit dan ook een klein stukje over Zeggens aan, dat over video gaat, maar ook Oppassen en André van Duin en weet ik het wat, allemaal, alles, tv-shows waar mensen het erover hebben, reclame, hoe kom je?
Ja, dat is echt, kost heel veel tijd.
Ja, want wanneer stop je?
Want op een gegeven moment. Ik heb er natuurlijk ook. Ik moet ook bij elk fragmentje onderhandelen. Dat is niet gratis. Het kost ook allemaal geld. En dat is. Dus je bent echt daarnaast. Het vinden is heel leuk. En daarna komt het minder leuke werk. Dus de boekhouding, zeg maar. Ja. Om die fragmenten te clearen. En. Ik heb dus een tussenpersoon. Die heet Mick. Die werkt dus bij Beeld en Geluid. En. Er zijn weinig mensen als Mick. Ik denk dat er is maar één van. Ik heb die gast zoveel mails gestuurd. Maar ook met mijn vorige films. En die is altijd aardig. Ja. Is een wonderman.
Hoe gaat dat proces? Want als ik er naar kijk, denk ik, dit is zoveel materiaal.
Ja.
Moet je van tevoren betalen? Of is een soort is het soort van, als de montage klaar is, dan wordt het pas betaald?
Ik kan ook zeg maar een maximaal aantal minuten afspreken, wat ik gebruik van verschillende fragmenten. Dus er zijn verschillende manieren om dat te organiseren. Maar ik heb natuurlijk een scenario in mijn hoofd. En ik weet wat ik ongeveer wil laten zien dan en dan. En ik zoek ook naar het toeval, weet je wel. Dus ik laat het toeval erg spelen. Met juweeltjes die op mijn pad komen met het zoeken. En dat is niet uit te leggen in tekst.
Nee, maar dat lijkt me
ik heb
moeilijker.
Al dat materiaal. En dan ga ik dat hele materiaal ga ik taggen. Dus dan ga ik in die films stukjes ga ik taggen wat daar te zien is, weet je wel. Bijvoorbeeld Anita Meijer of een videorecorder of een Betamax videorecorder of een Video 2000 videorecorder of videotheek A, B, C, noem het maar op. Verschillende steden, jaartallen. Je kan zo gek niet bedenken. Waardoor ik heel makkelijk kan vinden tijdens de edit. Ik zoek dat nu een hand uit een videorecorder iets te uittrekken, maar niet die ene, want die hebben we al gehad. Nou, en dan kan ik dat intikken in het systeem en dan heb ik sowieso een paar hits.
Maar dan moet je ook heel ordelijk zijn. Voor mij zou dat helemaal niks zijn.
Nee, je moet eerst,
dat doe je zelf.
Dat doe ik allemaal zelf. En dat moet ook, want je moet grip hebben op al dat materiaal, op al die data.
Ja, want je zet nooit een research aan het werk. Je doet alles zelf.
Nee, dat kan niemand voor mij doen, joh. Die wordt ten eerste vermoord in me. Ten tweede. Ik ben echt een gestoorde beeldresearcher. Ik weet niet, als er een Olympische Speler zou zijn, zou ik zeker weten medaille halen. Dus ik moet nog maar zien, die andere beeldresearcher. Laten we maar een wedstrijdje doen. Nee,
het is alleen. Maar
het is gewoon een gekte, weet je.
Dus, maar hoe doe je dit? Want als dit dus allemaal geld kost, waar betaal je dat van? Want je hebt nog geen film.
Voordat ik die film echt ga maken, ga ik natuurlijk eerst fondsen aanschrijven. Dus elke film. In elkaar wordt getimmerd.
Bij een Nederlands Filmfonds of wat?
Daar snappen ze mij niet, joh.
Nee, dat dacht ik al. Nee. Nou ja, niet
misschien,
maar meer van.
Misschien komt dat een keer.
Maar een beetje niks van proberen kan leggen. Ja, misschien nu met je oeuvre dat ze wel kunnen zeggen... Oké, laat hem het op zijn manier doen, want er komt wel wat uit.
Ja.
Maar bij je eerste gaat het zingen. Maar dat doe je dan bij welke fondsen?
Stimuleringsfonds, Creatieve Industrie.
Ja.
Gemeente Rotterdam, CPK Rotterdam, Mondriaan Fonds, dat soort fondsen.
En daardoor kun je dat betalen. Maar ja, dan.
Ja. Ja, ik weet ongeveer wat ik. Kan het een beetje inschatten. Wat ik aan archief. Maar de uren die ik maak. Nee, no way. Dat is gewoon. Daar word ik echt niet voor betaald.
Nee.
Zoveel uur, jongen. Dat is gewoon gekke werk. En dat. Ja, dat. Is crazy.
Maar dan hoop ik dat je met je boek dan dat geld dan terugverdient. Of is het bijna allemaal.
Ja, dus wel. Nou, er zit wel een honorarium voor mij in. Maar echt aan. Ja, als je dat echt gaat afzetten tegen uren. Maar dat vind ik niet zo belangrijk. Weet je, ik wil dat echt maken uit liefde voor. Ik hou ook heel erg van erfgoed. Recentelijke geschiedenis. Dat moeten mensen zoals wij vastleggen. Die ook uit die tijd komen, weet je. En kijk, veel stadsarchieven. Ja, die stoppen ongeveer in de periode. Dat wij geboren zijn. Weet je, eind jaren 70. Wanneer ben jij geboren?
Ja, in de jaren 80.
Begin 80.
Ja.
Ja, nou, en eigenlijk onze periode. Maar dat is ook alweer 40 jaar geleden.
Ja.
Dus dat is allemaal nog een beetje gefragmenteerd. En ik vind het heel belangrijk dat je weet... waar kon je de eerste Nikes kopen in Rotterdam? Nou, jij vertelde mij dat jij in Overschien altijd naar de Sinarent ging.
Ja, die kan ik nog herinneren in ieder geval. Ja.
Maar ik heb hier dus een klein fotootje in het boek staan aan de Hoornweg. En dus zie je dus het winkelstraatje. Althans, je ziet een uitsnede van het winkelstraatje.
Ja, het is heel klein, maar ik kan me nog zo goed herinneren ook dat je... Ja, je ziet hem... Ja, het zit daarboven wonen inderdaad gewoon mensen. Maar het was daar... Ja, je liep naar binnen. In mijn herinnering is het heel groot, maar ik weet dat het heel klein is daar. En dan daar beneden had je dan de horror... En daarachter de porno. Maar ik was altijd heel gefascineerd door al die horror, al die plaatjes. En ik weet dat ik ook... Ja, ik was 10 of zo. En ik nam altijd horrorfilms mee. Dat kon gewoon.
Ja, het enige waardoor je kan zien dat hier dus die videotheek zat op deze foto... is door het bord van Video Sinarent. En voor de mensen die dan niet weten wat dat was... mensen kennen wel allemaal Videoland. Maar Sinarent was ook een keten.
Ja, want ik weet nog, dat kon je volgens mij... Ik weet niet of die was of een andere... En als je de 7 koos, mocht je hem een week lang houden, alle films. En dat...
7 films voor 7 dagen.
Ja.
Vaak van die, ja.
En dan je hele week. En dan na die week ging je weer 7 films. Dus het was altijd oneindige bron. Want het was dan ook echt heel goed betaalbaar. 1 film was dan, weet ik, voor 5 gulden. En als je de 7 nam, was je voor mij 10 of 15. Ik weet het niet eens meer, de prijzen.
Ja, maar aan het begin hadden mensen nog geen videorecorder. Toen huurden ze een moviebox.
Ja.
En heb je dat ook gedaan?
Wat, dan kreeg je de recorder erbij of zo?
Dat noemden ze een moviebox. Dat was gewoon een portable recorder. Een portable videorecorder.
Ah.
Ja. Omdat in het begin waren videorecorders 4000 gulden, weet je.
Ja, dat zag ik in...
3500 gulden. Ja, dus toen hadden ze iets op gevonden. Dat was de moviebox.
Ah, ja, ik kan me niet herinneren dat we dat hebben gedaan.
Oké, okay,
ja. Tof. Ja, wat ook Filmnet kwam, dat kwam er ook in voor.
Ja.
Dat is weer heel ander verhaal. Maar op een gegeven moment heb je al dat materiaal. En dan ga je met... Je werkt met Rotterdamse...
Tim Rosa.
Ja, Tim Rosa, Rotterdamse editor.
Ja.
Daar heb je 4 films nu mee. Dus de 4e. Ja. Film, geloof ik.
Ja, wij zijn redelijk op elkaar ingewerkt.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als jij alles in je hoofd hebt... en dan moet je dat... Zit je dan elke dag ernaast? Of heb je ook zoiets van, nou, doe maar even...
We doen het helemaal samen, weet je wel. En elke op elkaars huid. Maar dat gaat heel leuk, want... dat gaat heel erg op gevoel. Ik zie dat zo'n montageproces ook heel erg als een muzikant. Ik ben geen muzikant, maar ik snap wel... Ik luister heel veel muziek of ik heb veel bands gezien. Hoe ontstaat dat samen? Maar daar lijkt editen heel erg op.
Maar heb je
tussen mij en de editor.
Ja, heb je daar nou hoofdstukken in je hoofd dat je denkt van dat?
Dat gaan we eerst af en dan zie je, dat werkt toch, dat is een ramp of dat moet omgedraaid worden. Maar eerst die chronologie van scenario volgen we eerst. Ja,
ja. Ja, want ik vond het echt...
Vanuit, ik denk heel erg vanuit tekst, terwijl ik heel beeldend ben. Maar een verhaal vertellen, dat gaat toch vaak over taal.
Ja.
In eerste instantie.
Want je moet het ook bijna weten. Want ik zie, je zegt best wel veel teksten die je daar doet als een soort reporter uit de jaren 80, 90, wat heel leuk is. Zit je wel in videotheken al te praten en op plekken waarvan je denkt... Oké, dus je hebt hier al echt helemaal bedacht van dat ga ik in de edit of doe je dat later?
Ja, sommige dingen ontstaan later. Of die ontstaan tijdens het editen van hier, hier hebben we wat nodig. Of je hebt een break nodig. Of ja, en dan bijvoorbeeld David Spaans, cameraman, die woont bij mij om de hoek. En die kan ik bijvoorbeeld rustig vragen van heb je zin om morgen een uurtje te filmen? Ja. Want dan gaan we even in het Churchplein even iets opnemen, want ik mis iets.
Ja.
En die zeggen dan, ja, great, let's go.
En die doen het gewoon voor de lol en dan...
Nee, gewoon, dat wordt gewoon wel goed geregeld. Maar ik bedoel, die is flexibel.
Ja. Ja, maar doe je dat in de zin van, uurtje factuurtje? Of is dat allemaal vrienden die zeggen, doen we even
gewoon wat hij ervoor wil hebben, weet je wel.
Ja, natuurlijk. Maar dat is wel dan elke keer.
En niet
keer.
Een hele dag.
Dat voel je voelt aan de film dat er gewoon alles vanuit passie en een soort flow van het maken. Je voelt de creativiteit. Ja. En
nou, dat is belangrijk.
Maar je had het net over muziek, maar dat voel je ook heel erg van dat het is gewoon, er zit een hele erge flow in, waardoor je ook op een gegeven moment, je zit bijna in dat tijdsbeeld, maar het voelt niet, gek genoeg, het voelt niet... oud.
Nee.
Zelfs die beelden dat je soms denkt, maar dat is toen.
Ja.
Dat vind ik
leuk om te horen.
Ja, je zit echt in, maar je voelt ook, je zet ook een gevoel van die tijd neer, wat ik wel bijzonder vind, omdat je, maar dat zit in muziek, in beeldvorming. Ja. Heb je dat allemaal al voor ogen?
Nou ja, echt. Ik geloof wel heel erg in de 30 dagen klapper. Van
30 dagen monteren.
Ja, maar die doe je niet achter elkaar allemaal gelijk. Dus er zitten wel pauzes in. Maar ik geloof wel, in 30 dagen moet die staan.
Ja.
En dan kan je sommige dingetjes nog een beetje tweaken van dat is nog niet helemaal perfect. Maar in principe moet je een film of zo'n film, een archieffilm, moet je in 30 dagen, zo'n lange film van 1,5 uur, moet je grof hebben staan van, dit is goed.
Het grappige is dat je in je research ben je zo obsessief.
Daar zit veel meer tijd in.
Ja, maar dus ik kan me voorstellen dat obsessieve ook... Ja, ik heb het zelf ook, maar dan heb ik ook in de edit dat ik soms obsessief word van... Oh, misschien toch nog even dit uitproberen. Maar jullie hebben een soort van flow van, oké, maar dit is het, dan is het ook klaar.
Ja, op een gegeven moment is het gewoon klaar, ja. Ja. Maar dan komt de postproductie.
Dan ben je ook tevreden.
Ja, ik was er heel erg tevreden mee, ja.
Ik vond trouwens ook het hele audio design. Ja. Super, de muziek, je werkt veel met Rotterdamse muzikanten.
Ja, ik denk dat 70% zeker uit de regio komt.
En is dat op het beeld gemaakt of is het andersom? Track gaat werken.
Het is allemaal toeval. Ja, het is in ieder geval niet voor gemaakt. Maar ik hou heel erg van lokale muziek, omdat die films op de lange termijn dan ook een soort tijdscapsule worden van muziek uit die periode of zo, weet je. Ja. Van de lokale bodem. Tegelijkertijd is het makkelijker rechterwijs te regelen. He, dus van de nood een deugd maken. Tegelijkertijd support je lokale muziek. Want er wordt hier zoveel te gekke muziek gemaakt. Dat is ongelooflijk.
Ja. Nee, maar het voegt heel veel toe aan die film. En dat ik ook. Maar ik merk ook, wat ik grappig vind, en dat merk ik ook in het oude werk, dat je soms bijna denkt: ben je een. Of je een achtergrond hebt in de stedenbouwkunde of zo. Dat vroeg ik me wel eens af. Omdat als ik terugkijk naar Rotterdam 2040, Malin TV, maar ook zelfs in deze film gaan we op een gegeven moment ook weer naar een punt dat meer vertelt over de stad en hoe die opgebouwd is en dingen die gesloopt zijn. En,
ik koppel het aan post 65 architectuur en dat staat nu heel erg in de belangstelling van het Rijk. Daar gaat ook heel veel geld naartoe, omdat dat is nu allemaal aan renovatie toe of aan duurzame vervanging of wat moeten we ermee? Veel wordt ook gesloopt en moeten we dat allemaal wel slopen, want het is ook alweer geschiedenis. Dus ja, het mooie is van video, dat gaat eigenlijk gelijk op met die hele post 65 tijdperk. Ja. En eind jaren 60 kwamen de eerste videorecorders. Nog niet voor de consumentenmarkt, maar je kan wel zeggen dat het medium gelijk hoe noem je dat nou? Dat gaat gelijk op, weet je wel. Dus dat vond ik leuk om daaraan te koppelen. Want ook zo'n Piet Blom architectuur van de kubuswoningen, dat is natuurlijk heel met die tijd. Ja, ja, dat is ook. Je moet er wel over nadenken. Hoe gaat dat nog 40 jaar mee? En bij wijze van spreken.
Nou ja, daarom vond ik het in deze film ook zo dat je dat ik weer merkt van je trekt naar het bredere toe.
Ja.
Je bent heel veel met stedenbouwkunde en zo bezig. En
als ik het leven over zou mogen doen, of je gelooft in reïncarnatie, dan zou ik volgende keer architect willen worden, ja.
Ja?
Ja, zeker weten.
En dat wilde je vroeger niet en is dat gewoon gaande?
Nee, dat wilde ik niet. Door skateboarden ben ik heel erg van architectuur gaan houden, omdat ik, dan ben je gewoon een groot gebruiker. Skateboarders zijn de beste gebruikers van architectuur. Echt als insecten, weet je wel.
Ja, want je kijkt op een andere manier naar een gebouw. Van
functioneel voor jou.
Ja, ik denk dat architecten juist denken, ah, kut.
Ja, verkeerd ontworpen. Ja. Dus daardoor is de liefde geboren, spelende wijs. Maar achteraf zag ik dat in. Kwam architectuur, werd dat belangrijk. Tegelijkertijd, als je uit Rotterdam komt en je bent opgegroeid zoals jij en ik, dan sta je open voor verandering, voor het nieuwe. Omdat die stad met je meegroeit, weet je wel. Dus je kleding die je aan had in 1985 en nu is anders. Of de muziek zijn anders, of niet helemaal. Maar dus je koppelt dat wel aan aan gebouwen en pleinen en plekken van vroeger, die ook alweer allemaal veranderd zijn. En dat is hier veel meer en anders dan in andere steden in Nederland. Omdat we natuurlijk nog steeds worstelen met dat bombardement. Dat maakt die stad fascinerend en uniek en ook gelijk tragisch tegelijkertijd. Want het gaat maar door. Hè. Ik bedoel, Cinerama is iets waar je aan kan verbinden waar je met je eerste verliefde vriendin naartoe ging. En pats, boom, dadelijk is het weg. En er is al zoveel weg. Nou, Angelo Betti gaat ook weg. Weet je, het gaat gewoon maar door. En daar verzet ik me tegen.
Ja. En hoe kan je daar tegen verzetten?
Je verliest altijd, maar je kan er wel werk over maken of mensen op duiden.
Nou ja, ik vind dat je daar wel een beschermer van de oude stedenbouwkunde en het kijken van, hey, kunnen we op een andere manier mee omgaan? Ik vind al die documenten, het zijn ook documenten.
Zeker, en ook voor mezelf om het te duiden, maar ook voor anderen. Dat mensen erachter komen dat hier veel meer is gesloopt dan wie dan ook. En ik zie Rotterdam ook als een patiënt, weet je wel. Als een personage die zichzelf snijdt. En als jij psychiater bent, je hoeft er niet eens psychiater voor te zijn, maar als je iemand ontmoet die zichzelf snijdt, dan weet je van, ja, jij hebt hulp nodig. Jij hebt een trauma.
Ja.
Nou, en wij zijn opgegroeid in een stad met een trauma.
Maar heb je dan ook niet.
En wij leven nog steeds in dat trauma. En dat is hartstikke interessant. Maar elke discussie die over Rotterdam gaat.
Maar je moet ook voorbij het trauma kijken op een gegeven moment.
Dat doe ik ook. Maar ik weet niet of. Het zit wel in die stad. We zijn wel opgegroeid in een open wond.
Oh, ik kan wel stellen, Rotterdam is wel voor veel manieren, voor je muze.
Ja, zeker muze. En ook onuitputtelijk, denk ik. Maar ik hou ook heel erg van andere steden, hoor.
Ja, Gijs, je bent een Rotterdamse maker. Ik ben heel benieuwd hoe je kijkt naar het Rotterdamse filmklimaat. Is Rotterdam voor jou een filmstad?
Zeker weten.
En in welke opzichten vind je het?
Nou, door al die verhalen die je hier kan vinden. Ook dat de stad veel ouder is dan 1940. Daar kan je ook veel mee. Ja. Nog niemand heeft een film gemaakt over Mary Shelley die in Rotterdam is geweest. Dat is de auteur van Frankenstein. Zij is hier geweest. Hallo, wakker worden. Dat is toch een prachtig verhaal. Zo zijn er allemaal van dat soort verhalen te vinden. En dus ik vind Rotterdam zeker.
Het is ook een enorme jazzstad geweest voor de oorlog bijvoorbeeld.
Ja,
er is een boek over.
Dus er zijn... iedereen is een minderheid geworden. Daar kun je ook allemaal films over maken. Ja, de jeugd, 75% van de jeugd heeft een migratieachtergrond. Maar zijn natuurlijk allemaal hier geboren. Dat zijn allemaal Rotterdammers.
Dus qua inspiratie is het een film. Dat vindt ook als maker dat het gefaciliteerd wordt. Dat het dat films maken in Rotterdam makkelijk is? Of?
Nou, dat is. Nee, dat is niet makkelijk. Dat kan wat makkelijker worden. En het was iets makkelijker eerder, nog niet zo lang geleden, met het Rotterdamse Filmfonds. Of ja, Mediafonds.
Mediafonds, ja.
Dat is gewoon een politiek besluit om dat weer een nieuw leven in te roepen. Dat zou al een hoop helpen. Ik zei net al tegen jou in de wandelgangen... misschien moet er gewoon een tweede filmacademie geopend worden in Nederland. En die moet dan in Rotterdam komen.
Wat zou dat dan voor gevolgen hebben, denk je? Dan
krijg je concurrentie onderling. Daar worden films beter van, denk ik. Maken wordt beter van. Terwijl het is geen sport, maar ik bedoel... Ik vind het frappant dat in ons taalgebied in Vlaanderen... eigenlijk betere films worden gemaakt dan in Nederland. Maar dat is een persoonlijke smaak misschien.
Heb je ook een idee hoe dat...
Dat weet ik niet. Nee. Daar heb ik niet heel veel over nagedacht, maar het is meer een gevoel. En ik denk dat het ook voor de Filmacademie in Amsterdam goed zou zijn.
Ja.
Als er een andere school is, die is zo, daar komen ook juweeltjes vanaf. Ja, dan moeten we er wat harder aan trekken. dat zou bijvoorbeeld helpen.
Ja, nog even terug bij je film. Want die gaat in première op het IFFR.
Ja.
Ja, wat is...
Dat is heel leuk natuurlijk.
Ja, hoe werk je daar naartoe nu? Vind je het spannend?
Ja, ik vind het heel spannend. Ik scheid peentjes eigenlijk. Omdat je moet loslaten... ik weet niet. Ik vind dat... het is een beetje...
Een film gemaakt. Dus,
ja, dankjewel. Maar het is meer vergelijkbaar van... Ja, ik heb dit boek gemaakt. Nu kan ik er heel makkelijk in bladeren. Maar hij stegt maar net af. En ik moet hem dan helemaal voor gaan lezen. dat is een kwelling. Dat is heel raar van het maken. Dat is zo intensief geweest. En dan kan ik eigenlijk... Wil ik het gewoon de eten in gooien en onderduiken.
Ja,
zo zwaar.
Als je naar de film kijkt, zit zoveel lol en zo'n dynamiek. Ja. En je denkt echt van nou.
Ja, maar dat is puur omdat het zoveel heeft gekost. Ik ben er
trots op en dat laat je zien. En dat iedereen denkt, yes! Alsof je.
Borst naar voren. Ja,
alsof je inderdaad een nummer hebt gemaakt waarvan je denkt, iedereen gaat nu los.
Ik hoop dat het gaat gebeuren. Ik heb het wel eens ook met andere makers over gehad. Die herkennen dat wel. Je hebt zo diep gegaan of zo.
Ja.
Dat nu moet je me gewoon met rust laten.
Ja, het is een beetje het kindje. Je hebt een kindje gemaakt en nu ga je laten zien. Ga je laten zien van, is het een mooi kindje of gaan mensen zeggen dat het een lief kindje is? om te omzeilen dat het eigenlijk niet helemaal gelukt is. Tenminste, zo voelt het voor mij altijd. Van,
dat is heel. Dat is het. In de ene keer, ik weet niet. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om naar zo'n première toe te leven.
Ik zou nog uren hierover kunnen praten. Maar de mensen die dit horen en zo, ga naar die film. Ga het boek ook lezen en volg Gijs. Dankjewel, Gijs.
Ja, jij bedankt.
Heb je genoten en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastkanaal. Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special, is een productie van Open Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam. De redactie is gedaan door Charlotte Maria met research van Suze van Bohemen en René de Groot. De podcast is opgenomen in de Doelen Studio 7. De productie is gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren en techniek door Okkie Vijfwinkel. De montage door Henk Jelle de Groot. Eindredactie wordt gedaan door Sanne Poot en Davidson Rodriguez. En de presentatie door mij, Sherif Nasser. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Vera van Nielen. Met dank aan de Doelen Rotterdam en het Grafisch Lyceum. Bedankt voor het luisteren.